Namens de Wijkkerkenraad van het Spectrum mag ik u en jullie van harte welkom heten bij deze dienst. Dit welkom geldt ook u die via een andere wijze met ons verbonden bent. Mijn naam is Cor Streefkerk, ik ben vandaag ouderling van dienst. Voorganger vanmorgen is pastoor Margot Lems-Groeneweg uit Nieuwekerk aan de IJssel. En we worden begeleid door Anton Hock achter het orgel. Er is vandaag geen alles kids in verband met de herfstvakantie. De bloemengroet gaat vandaag met een bemoedigende groet naar mevrouw Hogeweg. Zij woont aan de Groensvoorde. Wie is in de gelegenheid de bloemen bij haar thuis te bezorgen? Dank u wel. Op zaterdag 2 november nodigt de diaconie u en jullie uit, van harte uit, om voor een gemeenteborrel van 16 uur tot 18 uur hier in de hal van de kerk. Volgende week zondag 3 november hopen wij het heilige avondmaal te vieren. En dan beginnen de diensten weer om 11 uur. Na afloop van de dienst is er weer een geloofsgesprek met lunch. Ook hier wordt u van harte uitgenodigd. Op zondag 10 november vieren wij de Dankdag voor Gewas en Arbeid. We willen dit jaar onze dankbaarheid tonen op de volgende wijze. Iedereen neemt een kaart mee waarop u en jullie iets schrijven waarvoor je dankbaar bent. De kaarten kunt u aan het begin van de dienst inleveren. En na afloop van de dienst worden ze weer uitgedeeld, zodat u en jullie van elkaar kunnen zien waarvoor je dankbaar bent. Er zijn vandaag twee collectes. De eerste is voor de diaconie en de tweede is voor pastoraat en eredienst. De kaarsen op tafel zullen nu met het licht van de paarskaars worden aangestoken door de diaken Marius Geboom. We zijn nu een moment stil om de drukte van ons leven even los te laten en God te ontmoeten. We wensen elkaar een gezegende dienst en ik verzoek u en jullie te gaan staan bij het zingen van lied 221, de versen 1, 2 en 3.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer, God, u die mensen aan het licht wilt brengen door uw gerechtigheid, open onze oren en ogen voor uw woorden die ons hoop geven op een toekomst vol vrede, met Jezus als uw beloftevolle getuige, dit uur en alle dagen van ons leven, door Christus onze Heer. We bidden ons Kyrie-gebed voor de nood van de wereld en zingen tijdens het gebed 3 maal lied 299d. Heer, ontferm u over ons. En ik stel voor dat bij iedere bede het middenvak de eerste bede zingt en dat de 2 zijvakken daar als een echo op antwoorden. Aansluitend aan het Kyrie-gebed zingen we staande God de lof toe met lied 178 vers 1. Laten we bidden. Eeuwige God, u weet hoe wij hier gekomen zijn. Elk met onze eigen gedachten, met onze eigen zorgen en vreugde. U hebt ons geroepen. U ziet ons aan en wilt ons kennen. Wij roepen u aan voor de nood van onze wereld. Voor de nood van mensen ver weg en heel dichtbij. Daarom bidden wij. Waar recht en gerechtigheid ver weg lijken, waar onbeschrijfelijke wonden zijn geslagen, waar oorlog, haat en honger heerst, waar kinderen en volwassenen in pijn en angst op de vlucht zijn gegaan, waar soms jonge mannen en vrouwen niet meer weten wat barmhartigheid is. Heer, ontferm u over allen, ontferm u en schenk wijsheid en een verlangen naar vrede aan de verantwoordelijken. Zo bidden wij. Die leven met verdriet, ziekte en gemis. Wees hen nabij. Ontferm u over de plaatsen waar mensen lijden door onrecht en slecht beleid. Wees met allen die lijden aan sombere gedachten. Ontferm u over het leed dat niet wordt gehoord, nooit is gezien en nimmer vermoed. Zo bidden wij. En laat ons niet vergeten dat er ook een geschiedenis is van menselijke trouw en goedheid, van aandacht en zorg, van toewijding en inleving in naam van uw Zoon. Heer, laat ons niet vergeten het leven ook in vreugde te beamen. Amen. Wij de Bijbel gaan openen, wachten wij op u. Wij zoeken nieuw vuur in oude woorden. Open met uw geest onze ogen en oren, ons hart en verstand, en herschep ons leven als nieuw. Amen. We lezen straks uit het Bijbelboek Jesaja. En om u een klein beetje mee te nemen in de lezing, vertel ik het in het kort wat u gaat horen. Zelf had ik de ervaring bij het lezen van deze oude woorden uit de Bijbel dat ze nog steeds actueel zijn. Helaas, zeg ik erbij. Ze gaan ook over mij en de wereld waarin ik leef. Ik voelde me door deze woorden opnieuw aangesproken en aangespoord en ik ben benieuwd of u dat ook zo ervaart. Jesaja 59 brengt ons in het Jeruzalem van na de Babylonische ballingschap. Het wil nog niet zo lukken met het nieuwe begin. Het volk Israël zit op een dieptepunt. Ze zijn weer thuis, maar ver weg van God en hun opdracht aan Hem. Er heerst geen vrede, geen recht, geen gerechtigheid. En het onrecht dat heerst staat tussen God en de mensen in. Dat is de reden waarom het volk het leven als duister ervaart. Ze verlangen naar licht. Bij monden van de profeet Jesaja beleidt het volk wat verkeerd is gegaan. En dan begint onze lezing. En die begint met een schuldbelijdenis die aansluit op een aanklacht van God. Na de schuldbelijdenis volgt de verwachting van het licht, van het heil. En het hoofdstuk besluit, maar dat lezen wij niet meer, met een belofte. Pleuny Marchand zal voor ons de lezing verzorgen uit het Eerste Testament. En direct aansluitend zingen we dan lied 895.
Daarom blijft het recht ver van ons en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. Wij hopen op licht, maar het is duister. Op een sprankje licht, maar we dolen in het donker. We tasten als blinden langs de muur. We tasten rond als iemand die niets kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert. In de kracht van ons leven lijken we dood. Wij allen grommen als beren. We klagen en kreunen droevig als duiven. We hopen op recht, maar het is er niet. Op redding, maar ze blijft ver van ons. Want talloos zijn onze misdaden jegens u. Onze zonden getuigen tegen ons. Wij zijn ons van onze misdaden bewust en erkennen ons wangedrag. We zijn opstandig en de Heer ontrouw. We zijn afvallig van onze God. We zijn belust op bedrog en onderdrukking. Zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort. Het recht is verdrongen en de gerechtigheid blijft ver van ons. De waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt nergens toegang. Zolang de waarheid zo laat de waarheid verstek gaan en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit. Maar de Heer zag het en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand was. Hij was geschokt dat niet één mens ingreep. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoor hem aan. Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust. Hij zou ieder naar zijn daden vergelden. Woede voor zijn vijanden, wraak voor zijn tegenstanders. Ook op de eilanden breekt hij zich. In het westen zal men de naam van de Heer vrezen en in het oosten zijn majesteit. Want hij zou komen met de kracht van een rivier in een smalle bedding, voortgestuwd door de adem van de Heer. Hij zou als bevrijder naar Sion komen, naar allen uit Jacobs nageslacht die met de misdaad weken, spreekt de Heer.
Thank you.
Onze evangelielezing is uit Markus 10, vers 46 tot 52. Ze, dat is Jezus met zijn volgelingen, ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg. Het was Bartimeus, de zoon van Timeus. Toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth voorbij kwam, begon hij luidkeels te roepen: Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. De omstanders berispten hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde des te harder: Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei: Roep hem. Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: Houd moed, sta op, hij roept u. Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: Wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde: Rabboni, zorg dat ik kan zien. Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij zien en hij volgde hem op zijn weg. Verder wordt in beide teksten een mantel genoemd. God trekt de mantel van de strijdlust aan en Bartimeus gooit zijn mantel af. Waarom trekt de een mantel aan en de ander een mantel uit. U en ik gingen op deze vroege en koude zondagmorgen in onze jas gehuld naar de kerk. Onze mantels beschermen ons tegen kou. Ook in de Bijbel was dit de belangrijkste functie van een mantel: bescherming. De meeste mensen hadden maar één mantel tot hun beschikking en diezelfde mantels werden 's nachts als deken gebruikt. U moet die mantel dan ook zien als een grote lap die om de schouders werd geslagen en met een riem bijeengehouden. Ze boden bescherming tegen de kou en konden niet gemist worden. Soms moest een mantel als onderpand afgestaan worden, bijvoorbeeld als er schulden waren. In het Bijbelboek Exodus staat hier een afspraak over geschreven die alles met recht en gerechtigheid te maken heeft. In Exodus staat: als je iemands mantel als onderpand neemt, moet je hem voor zonsondergang teruggeven, want hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken. Waarmee moet hij zijn lichaam anders beschermen als hij gaat slapen? Medemenselijkheid wordt hier tot wet gemaakt. Je laat mensen niet in de kou staan. Het doet mij denken aan onze eigen Nederlandse bed, bad en broodregeling die momenteel op de tocht staat. Mantels als bescherming. We zongen daarover in ons aanvangslied. Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen. Zo is mijn God. Mantels staan in de Bijbel vaak symbool voor iets. Ze vertellen net als in onze tijd veel over de persoon die de mantel draagt. De bekendste mantel in de Bijbel is de veelkleurige mantel van Jozef. Hij is de jongste van een groot gezin en krijgt deze bijzondere mantel van zijn vader. Alleen al door het dragen van dit pronkgewaad bekleedt hij een belangrijke positie in het huis van vader Jacob. De mantel staat hier symbool voor de uitzonderingspositie die Jozef krijgt, en mede daardoor wordt de relatie met zijn broers volkomen verstoord. Als de broers hem de mantel met geweld afnemen, betekent het dat hij zijn positie kwijt is. Verder in het verhaal van Jozef staat nog veel meer geschreven over kleding en mantels. Kleren maken de man, is het gezegde, maar kleren kunnen de man of de vrouw ook breken. Mantels worden ook gebruikt als ambtsgewaad. Dominees, advocaten en rechters dragen een toga die bijdragen aan het gevoel van neutraliteit en onpartijdigheid. Als de toga wordt aangetrokken, sta je zichtbaar in de functie van je ambt. Dat is precies de reden waarom profeten zoals Elia en Elisa een profetenmantel dragen. Als geroepenen van God wordt hen deze mantel omgeslagen. En bij Elisa wordt de mantel hem zelfs toegeworpen. Ook Johannes de Doper weet zich door God geroepen en draagt in zijn functie een kamelenharen mantel. Profetenmantels. Het zijn zware mantels die hen letterlijk en figuurlijk op de schouders drukken bij hun zware taak om onophoudelijk Gods boodschap van recht en gerechtigheid te verkondigen aan mensen die het vaak niet willen horen. Maar als de nacht komt, beschermen deze zware mantels ook de profeten tegen de kou van de woestijn. En er zijn engelen die voor hen zorgen. De laatste mantel waarover ik iets wil vertellen is de mantel van een koning of koningin. Dat lijkt me eveneens een zware mantel om te dragen. Zolang je het koningschap waard bent, draag je deze mantel met ere. Als we naar de Bijbelse koning Saul kijken, weten we dat zijn koningschap mislukt omdat hij God de rug toekeert en niet doet wat hem is opgedragen. Samuel krijgt opdracht om hem te vertellen hoezeer hij tekort schiet en dat zijn koningschap ten einde loopt. Bij het weggaan grijpt Saul de slip van de mantel van Samuel. De betekenis daarvan is dat Saul weet dat de profeet dicht bij God leeft. Saul wil daar deel aan hebben door de mantel aan te raken. Dat doet me ook denken aan de zieke vrouw die de slip van de mantel van Jezus aanraakt. Zij wordt genezen. Voor Saul is het te laat. De slip van de mantel scheurt af als teken van God, dat God een andere koning wil. Als later in de tijd David de kans krijgt om Saul te doden, doet hij dat niet. David staat vlak bij de slapende Saul en snijdt een stuk van zijn mantel af. De beschadigde mantel staat hier symbool voor een beschadigd koningschap. En Jezus mag, als hij als koning in Jeruzalem wordt binnengehaald, over de mantels van de omstanders lopen. Dit als teken van eerbied en als teken van overgave. Een paar dagen later, op de dag van zijn veroordeling, wordt hem de mantel van een koning omgeslagen. Nu niet als teken van eerbied, maar om hem te bespotten. Gegroet, koning van de Joden. We zijn inmiddels van mantel naar mantel in grote stappen door de Bijbel gegaan. En hebben het nog niet eens gehad over iets dat je met de mantel der liefde kunt bedekken. Maar het is nu wel helder dat mantels in de Bijbel betekenis met zich meedragen. We gaan terug naar de teksten van vandaag. Er wordt een mantel aangetrokken en een mantel uitgetrokken. En het gaat om recht en gerechtigheid. Hoe kan het toch zijn dat we in deze duisternis zijn beland? Vragen de mensen bij Jesaja zich af. En zonder het met zoveel woorden te zeggen, wordt duidelijk dat ze het aan zichzelf te danken hebben. God is niet uit hun leven vertrokken, maar het is andersom. De mensen hebben zichzelf buiten Gods orde geplaatst. Ze hebben God verduisterd en kwamen daardoor van het licht in het donker terecht. En de kern van het duister, van het zich buiten de orde van God plaatsen, is in Jesaja het ontbreken van recht en gerechtigheid in de samenleving. Het staat niet specifiek omschreven, maar het zou zomaar kunnen zijn dat ook in die tijd mensen werden afgeschreven, in hokjes geplaatst, dat er werd geoordeeld en veroordeeld. Mensen die als voorwerp, als geval worden behandeld. Jesaja spreekt de hele gemeenschap hierop aan, niet slechts een deel. Hij richt zich niet alleen tot de leiders of de rijken. Het is de verantwoordelijkheid van ieder mens om te werken aan recht en gerechtigheid. Het is gerechtigheid als je opkomt voor mensen in de knel. Onze taak daarin hoeft niet altijd groot en zichtbaar te zijn. Het kan ook in kleine gebaren. Ieder doet dat op eigen wijze en naar eigen draagkracht. In de kerk is een prachtig voorbeeld het werk van de diaconie. Als je strijdt tegen onrecht en met compassie voor de ander leeft, leef je dicht bij God en zijn bedoeling met onze wereld. En ik kreeg net een voorbede aangeraakt, en dat is ook zo'n voorbeeld uit onze kerk, dat er morgen een team vertrekt uit de Rank naar Sarajevo om te helpen in de vluchtelingenkampen. En we gaan straks bidden voor de veiligheid en dat hun inzet iets zal overbrengen van Gods liefde voor mensen. Een prachtig voorbeeld, en zo zijn er in de kerken, maar ook in de samenleving, mooie lichte punten te noemen. God zij dank. Maar toch moet God die woorden over recht en gerechtigheid blijkbaar nogal eens herhalen. Hij was, zegt Jesaja, geschokt dat niet één mens ingreep. Als niemand in de samenleving zich nog druk maakt over recht en gerechtigheid, maakt God zich daar zorgen over. Als dan alleen nog het recht van de sterkste geldt, komt hij zelf in actie. God kleedt zich aan voor de strijd. hult zich in de mantel van de strijdlust. Helm en harnas worden uit de kast gehaald. Beschermende kleding. Jesaja spreekt niet van een zwaard of boog. Onze God heeft geen wapens bij zich om aan te vallen. Hij wapent zich met beschermende kleding. Hij brandt van strijdlust om orde op zaken te stellen. Zijn reddend handelen is gericht op het herstel van recht. Recht dat ten goede komt aan mensen in de marge. Het is het soort redding waardoor we aan het denken worden gezet. God redt van binnenuit. Het volk wordt bevrijd van eigen onrecht dat ze aanrichten. En zo wil God te midden van de geschiedenis van mensen zijn eigen heilsgeschiedenis schrijven. Als dan door Gods toedoen de ogen, het hart en de handen van mensen opnieuw geopend worden voor anderen in nood, zullen ze de nabijheid van God, die zelf het erbarmen is, opnieuw zien, opnieuw voelen en merken. Dan wordt het duister licht. Dat inzicht brengt ons bij het prachtige kleine verhaal uit Markus. Dit verhaal klinkt als een beeldverhaal bij onze tekst uit Jesaja. Er zit een blinde man, Bartimeus, langs de kant van de weg. Langs de kant betekent dat hij er niet bij hoort. Hij zit daar wel, maar wordt niet gezien. Aan hem wordt geen recht gedaan, zelfs niet door de leerlingen van Jezus. En deze blinde man staat voor de mensen in nood van alle tijden. De mens die hoopt op een sprankje licht op zijn levensweg. De mens die alleen niet vooruit kan. De mens die voor zijn levensonderhoud geheel afhankelijk is van wat anderen hem toewerpen. De mens die geen deel heeft aan het maatschappelijk leven. Die uit de boot is gevallen. Die niet voldoet aan de normen van hen die het voor de wind gaat. Ik zei het al. Aan deze mens wordt geen gerechtigheid gedaan, zelfs niet door de leerlingen van Jezus. Hij mag daar dan nog net langs de zijlijn zitten, maar zich vooral niet laten horen. En als hij dat wel doet, wordt hem meteen de mond gesnoerd. Wie denk jij wel dat je bent? Daar een beetje aandacht vragen en gaan schreeuwen. Maar Bartimeus laat zich de mond niet snoeren. Hij roept Jezus aan met de naam die hem toekomt. Hij schreeuwt het uit. Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij. Heer, erbarm. Jezus ziet en hoort deze man. Hij doet wel recht aan zijn bestaan. En als Bartimeus zich gehoord weet, springt hij op en gooit als een bevrijding zijn mantel af. De mantel die hem warmte gaf en waarin hij geld ontving. Bartimeus laat alles wat hij heeft achter. Symbolisch betekent het afgooien van zijn mantel een keerpunt in zijn leven. Een wezenlijke verandering. Een nieuw begin. Jezus doet de man opnieuw recht door de meest pastorale vraag te stellen die er is. Wat wilt u dat ik voor u doe? Rabboni, zorg dat ik kan zien. Jezus antwoordt hem, ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij zien en volgde hem op de weg. Jezus zet Bartimeus, deze randfiguur, die een groot deel van zijn leven naast de weg heeft gezeten, zelf op de weg, zijn weg van gerechtigheid. Eigenlijk was Jezus zelf ook zo'n randfiguur. Een dakloze zonder middelen van bestaan. Zonder vaste woon- of verblijfplaats. Als Galileër is Jezus in Judea een randfiguur. Bijna een buitenstaander. Iemand op wie neergekeken werd. Nu in onze tijd de discussie over de randfiguren in eigen samenleving opnieuw opleeft, is het goed om ons te realiseren dat wij aan deze randfiguur Christus onze naam te danken hebben. Christenen. Het is een oproep tot ons, zoals in Colossenzen 3 staat geschreven, ons te kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. En bovenal staat er dan, kleed u in de liefde. Dat is de band die ons tot volmaakte eenheid maakt. De tekst van Jesaja vertelt ons dat God niet eeuwig zal wachten tot de mensen uit eigen beweging voor het goede zullen kiezen. En ook Jezus neemt zelf het heft in handen als mensen om hem heen dat niet doen. Dat God zelf het heft in handen neemt, zijn mantel van de strijdlust aantrekt, die een mantel van erbarmen blijkt te zijn, mag een opluchting zijn voor wie zich overweldigd voelt door alles wat er door toedoen van mensen verkeerd gaat in onze wereld. Als God zelf het heft in handen neemt, dan weten we dat God door alles heen en tegen alles in aan zijn geschiedenis blijft werken. Dat hij niet loslaat wat zijn hand met ons begon. Laat deze gedachte ons aansporen om vooral rond te kijken waar God al door alles heen werkt. Waar Gods geschiedenis in onze wereld zichtbaar is. Waar zijn licht door de duisternis heen wil breken. Dat het zo mag zijn. Amen. Laten we danken en bidden. Goede God, wij danken u dat u onze God wilt zijn. Onze God van recht en gerechtigheid. Dat uw erbarmen en uw liefde voor mensen zo groot is dat u er zelfs de mantel van strijdlust voor aantrekt om ons tegemoet te komen. Wij danken u ook dat u steeds weer onze tekortkomingen met de mantel der liefde wilt bedekken en met ons verder trekt. God, op uw aarde klinken woorden en worden daden verricht waarin duisternis schuilgaat. Wat niet goed is, maakt zich breed. Wij noemen nu de oorlog in het Midden-Oosten, in Oekraïne en Rusland. Wij noemen nu Soedan en alle andere plekken in de wereld die bijna vergeten zijn. Leer ons doorzien wat geruisloos ons eigen leven binnensluipt. Geef ons de kracht om af te weren wat ons op wegen brengt ver van u vandaan. Omhul ons dan met de mantel van gerechtigheid, de mantel van liefde en ontferming, zodat wij woorden durven spreken die heilzaam zijn, opbeurend en verheffend. Dat wij aan het licht brengen wat goed is in uw ogen. Wij bidden vandaag voor alle mantelzorgers, zij die hun naaste tot helper willen zijn en zo de pijn en moeite willen verzachten door hun aanwezigheid, de zorg en de gebeden. Wees hen nabij als hun taak zwaar is en schenk hen helende momenten van vreugde en liefde. Wij noemen u het team uit de Rank dat morgen naar Sarajevo vertrekt om te helpen in de vluchtelingenkampen. Wij bidden voor hun veiligheid en dat hun inzet iets mag laten zien van Gods liefde voor mensen. God, wij bidden u, ga voor ons uit. U die onze toekomst bent, laat ons nieuwe wegen zoeken en met elkaar stand houden in alle onzekerheid van het leven. Schenk ons het vertrouwen dat ook vandaag uw kracht werkzaam is en dat u voortdurend de wereld vernieuwt. Want u bent de bron van alle toewijding. Geef dat wij ontvangen wat wij in vertrouwen aan u vragen. En in de stilte mogen wij u noemen wat ons persoonlijk raakt. God, hoor ons als wij bidden het gebed dat uw Zoon Jezus ons leerde. Onze Vader, dan is het nu tijd voor de collecte en ze zijn al genoemd en ik mag ze van harte bij u aanbevelen. En ons slotlied is straks lied 909. Als God ons leidt, zullen we door de duisternis heen zijn licht zien dagen. Daarbij wetend dat we gedragen zijn door zijn zegen. Dat de liefde van God onze gedachten vult. Dat het kennen van Christus vrede legt in ons hart en onze handen. Dat Gods geest ons blijft bewegen. Laten we daartoe ons gezegende mensen weten, nu en in de dagen die komen.